Beste vrienden, we zijn weer gepakt, gezakt en klaar om te vertrekken. Mijn naam is Ben Roelands. Wat doe ik? Wel, ik reis graag. Ik ben epicurist. Ik hou van de wereld. Ik hou van ontdekken. Dat is heel belangrijk. En ik heb ook een missie. Wat is die missie? Die missie is Duitsland op de kaart zetten als een volwaardig vakantieland. Want ze hebben daar kastelen, vulkanische kraters, bruisende steden, oases van rust. Je kan het zo gek niet bedenken of Duitsland heeft het. In deze podcast stuur ik trouwens elke aflevering een van mijn gezanten erop uit om op verkenning te gaan. Omdat er verborgen parels zijn die het waard zijn om ontdekt te worden. Onze gasten van vandaag is een echte expert wat Duitsland betreft, want ze spreekt vloeiend Deutsch. Ze is al vaker in Duitsland geweest dan ikzelf. Ik heb het over niemand minder dan onze eigen Lisa Berendsen. Want dat mag ik wel zeggen, onze eigen Lisa Berendsen. Lisa, je werkt momenteel achter de schermen van deze podcast. Deze keer zit je voor de microfoon. Hoe voelt dat?
Onwennig. Maar we gaan erin geraken.
Ja.
Dat komt goed.
Ik moet gewoon zeggen, ik ga er een lap op geven.
Ik ga er een lap op geven, Ben.
Alsjeblieft. En bij deze zijn we vertrokken. Welkom. Lisa, welkom. Hè. Het is fantastisch. Ik ben blij dat je eindelijk uit de schaduw treedt, is voor de microfoon komt zitten en jouw ervaringen over Duitsland komt delen. Want wie kan er nu beter over Duitsland praten als de experten zelf? Vertel eens even over jezelf. Wie ben je? Wat doe je?
Dus ik ben Lisa, ik werk bij de Duitse Nationaal Dienst voor Toerisme. En als doel hebben wij eigenlijk Duitsland te promoten als een vakantiebestemming. Mm. Wij doen dat in België, enerzijds door onze podcast. Dus ik hoop dat we al veel mensen hebben kunnen inspireren. Ja, die podcast is denk ik het ideale kanaal om zo wat authentieke verhalen te brengen.
Ja.
En ik doe dat nu al bijna een drietal jaar.
Yes. En je doet het fantastisch.
Dankjewel.
Bij deze, beste luisteraars, u weet het. De reden waarom jij luistert naar onze podcast is dankzij Lisa. We hebben heel veel mensen kunnen inspireren. De cijfers die zijn fantastisch. We zijn daar heel blij mee. Dankjewel, luisteraars. Want zonder jullie, waar zouden we zijn in deze wereld? Dat is zo. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over jouw trip richting Bayreuth.
Inderdaad.
Ik was een beetje bang om dat uit te spreken, want Beirut ligt niet ver hè, ervan. Maar die twee hebben niks met elkaar te maken.
Nee, voor zover ik weet toch niet.
Nee, oké. Maar dus Bayreuth en Fichtelgebirge.
Ja.
Oké, voor de mensen die niet weten waar het over gaat, kan je eens eventjes vertellen over welke bestemming hebben we het dan?
Ja, dus Bayreuth ligt in het noorden van Beieren, eigenlijk ook niet zo ver van de Tsjechische grens. De dichtstbijzijnde grootste stad die mensen gaan kennen is waarschijnlijk Nürnberg, mm-hmm. omwille van de kerstmarkt. Mm-hmm. En Bayreuth is ook een deel van het Frankenland, dus ken jij misschien omwille van de wijn.
En omwille van het bier.
Ja, ook.
Bamberg bijvoorbeeld, met het Rauchbier daar. Ja.
Absoluut.
Ja?
Dus het is wel een eindje van België. Ik ben er zelf met de trein naartoe geweest. Iets van een 6,5 uur met maar twee overstappen, maar eigenlijk super vlot.
Je eerste stop was dan The Opera House. En dan hebben we het over het Magraviel Opera House. Dat is een operagebouw, dat ken ik, maar bij het woord Magraviel, daar moet je toch nog een beetje uitleg over geven. Wat wil dat juist zeggen?
Ja, dus Markgraviel, in het Nederlands zouden we zeggen markies of markgrijf.
Ah, ja.
Dus dat is een adellijke titel. Dat is onder een hertog, maar boven een grijf. Dus mm-hmm. iemand die ook een gebied beheert. Dat is de simpele uitleg.
En wat heeft dat dan met dat Opera House te maken eigenlijk?
Dat zijn de opdrachtgevers die dat Opera House hebben laten bouwen. Wilhelmina en Frederik III van Brandenburg-Bayreuth. Zij hebben dat laten bouwen voor hun dochter Elisabeth. Mm-hmm. Voor haar een trouw. Die trouwens door Casanova, back in the days, als een van de mooiste vrouwen van die tijd werd beschreven.
Daar wil je al eens een opera house voor bouwen.
Inderdaad.
Dat is zo hier voor je verjaardag, een opera house. Exact. Alsjeblieft. Zeg, wat viel je op toen je het voor het eerst in het echt zag?
Ja, door mijn job, ik heb dat al vaak gezien op foto's, maar er zelf in wandelen is fantastisch. Want op die foto's, je ziet eigenlijk heel veel pracht en praal. Er zijn heel veel details enzovoort. Maar je stapt binnen en het eerste dat je hoort is krakende houten vloer onder je voeten. Want alles, maar echt alles, is daar van hout gemaakt. Dus die gouden details, dat is eigenlijk gewoon geschilderd op het hout.
Mm-hmm.
Het is een heel overweldigend gevoel als je daar binnen stapt. Je kunt snappen dat daar coole operas plaatsvinden. Dat is super indrukwekkend gewoon.
Heb je ook effectief een opera kunnen zien?
Helaas niet, nee. We willen ook niet onze eigen zangtalenten naar boven laten komen.
Ah nee, toch.
Gelukkig maar.
Kunnen we dat dan nu doen? Nee, dat hoeft niet. Hoe is het gebouw zo goed bewaard gebleven eigenlijk?
Dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk gewoon heel veel restauratie. Het staat sinds 2012 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Ja. Maar ik denk dat ze daarna direct de deuren hebben toegedaan om het te restaureren eigenlijk. Dus de eerste jaren dat ze op die lijst stonden, konden mensen het niet bezoeken. Mm-hmm. Maar die hebben ook heel veel geluk gehad. Want zoals ik zei, dat is volledig van hout gemaakt.
Ja.
Er had één kaars moeten omvallen en uw opera house was weg. Dus vandaar echt heel indrukwekkend hoe dat dan nog altijd in zo'n goede staat is.
Ja. Het gebouw werd gebouwd voor een zalige vrouw of voor een fix? Dat is een beetje de vraag.
Ja. Het werd voor de dochter gebouwd, maar er zijn heel veel verhalen over haar moeder.
Vertel.
Wilhelmina.
Ja.
Dus Wilhelmina is eigenlijk de dochter van koning Frederik Wilhelm I van Pruisen en de dochter van ook van Sophie Dorothea van het Huis van Hannover.
Mm-hmm.
Ja, ze is een dochter van een koning, dus je kan al raden, ze was een prinses. Maar nu spreken we van markgravin. Markgravin onder een prinses. En haar ouders hadden ook veel liever gehad dat zij een iets hogere adellijke titel had gehad, want zij hadden altijd voor ogen dat hun dochter de nieuwe koningin van Engeland ging worden. Het Engelse Hof had er een iets ander idee over. Die hebben dat huwelijk gezegd, nee, gaan we niet doen. Dus is uiteindelijk Wilhelmina met Frederik III van Bayreuth, Brandenburg-Bayreuth, getrouwd.
Mm-hmm. Ja, want je hebt vele Friedrichs in Duitsland.
Het is een beetje onoverzichtelijk.
Ja, een cacophonie van Friedrichs.
Absoluut.
Ja.
Maar ja, dus Wilhelmina, prinses in Berlijn,
ja,
moet eigenlijk getrouwd naar een klein stadje als Bayreuth onder haar stand komen te leven.
Ja.
Dus ja, je wordt daar niet vrolijk van, denk ik. Als je heel veel pracht en praal gewoon bent. Hoewel dat Frederik op zich, volgens verhalen en geschriften, wel eigenlijk een goede catch was.
Mm-hmm, mm-hmm.
Had land, had geld, had macht.
Zat niet aan de alcohol.
Exact. Hij was blijkbaar ook niet al te lelijk om naar te kijken, dus dat was ook mooi meegenomen.
Ja, absoluut, in die tijd. Ja. Goeie tanden en zo.
Exact. Ja. Maar ze hadden wel, en gelukkig maar, ze hadden wel zo'n gedeelde liefde voor cultuur. En Frederik had dus geld, en om Wilhelmina dus een beetje te troosten in haar kommer en kwel dat ze onder haar stand moest leven, mocht ze doen van Frederik wat ze wilde en bouwden ze onder andere bijvoorbeeld het operahuis dan, maar ook de hermitage, maar daar zullen we het straks nog over hebben.
Ja.
Maar dus ja, dat is eigenlijk Wilhelmina.
Ja.
En we hebben in het operahuis een rondleiding gekregen door een fantastische gids. Ik ben wel haar naam vergeten, ik ben niet zo goed met namen.
Mm-hmm.
En zij had de biografieën van Wilhelmina ook gelezen en zij vond daaruit van dat is een verschrikkelijk mens.
Oké. Okay.
Want die heeft hier een man die alles voor haar doet, geeft haar geld, geeft haar vrijheid enzovoort.
Mm-hmm.
En nog zit hij te jammeren en te zagen.
En over wat dan?
Over de man, over het leven, alles. Ze kwam heel depressief eigenlijk over.
Ja.
Dus die gids die had echt zoiets van, wat is dit voor een mens? Je kunt hier alles doen. En dan nog zit jij te klagen over je arme leventje.
Bestaan. Ja. Zielig eigenlijk. Beetje zielig.
Ja.
Een mens kan alles hebben. Een prachtig verblijf in Beirut en dan nog niet blij zijn. Wat valt er nog over te vertellen?
Ja, dus het werd eigenlijk gebouwd door Giuseppe en Carlo Galibibiena in laat-barokse stijl.
Mm-hmm.
En onze gids wist ons te vertellen, dus hoewel het heel indrukwekkend is, het is een soort van historisch IKEA.
Wat? Wauw, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het gebouw is snel, makkelijk en goedkoop gebouwd.
Ah, ja.
Dus vandaar dat je het een beetje met een makkelijke IKEA-bouwset kan vergelijken. Dus wat ik bijvoorbeeld ook heel indrukwekkend aan vond, was dat dat allemaal van hout was, die details enzovoort. En wat ook heel leuk is, als je een rondleiding boekt, dan bezoek je ook de koninklijke loges en ga je ook eigenlijk alsof dat je zou komen naar de opera.
Mm-hmm.
En als die deuren toe zijn, dan is dat eigenlijk gewoon een witte façade. En dat is eigenlijk expres gedaan. In de zin van, vanaf dat dan die logedeuren open gingen, dan kreeg je eigenlijk al die pracht en praal over u, hoewel dat je van buiten langs de buitendeur dan zou zeggen van dit is maar een simpele opera, gewoon wit.
Ja.
Maar dat is om dat extra wow-effect te creëren als die deuren opengaan van al die prachtige details.
Of om een extra reden te geven om effectief tickets te kopen, ja, om binnen te kunnen. Hè? Ja. Nadien, heb je alles behalve stilgezeten. Hè? Lisa, je bent stadscentrum ingedoken. Wat heb je toen gedaan?
Goh, we hebben eigenlijk een beetje een rondleiding gekregen van een gids. Zo de belangrijkste gebouwen. Bargooit is ook een studentenstad. Mm-hmm. Deed mij een beetje aan een nog kleinere versie van Leuven denken. Heel aangename stad. Hele oude gebouwen. En dan staat daar ineens in het midden van een marktplein een gigantische plastieke dinosaurus.
Wat? En wat, welke was het?
Ik denk een T-Rex. Nee, geen T-Rex. Nee. Het was
Zeg, maar beschrijf eens. Kom.
Zo in mijn... Een prehistorische giraf, zou ik zeggen. Zo'n hele lange nek.
Ah ja, een brontosaurus.
Ja, waarschijnlijk. Ik heb niet zo goed opgelet bij biologie, denk ik. Om dat mee te krijgen.
Ja, oké. Okay. En wat staat dat ding daar te doen, in godsnaam?
Geen idee.
En niemand weet het?
Nee.
Is dat nog achtergebleven of
waarschijnlijk
zo?
Waarschijnlijk. Nog een beetje prehistorisch erfgoed bewaren.
Oké, okay, waarom haalde je dat aan? Is dat typerend voor...
Nee, ik vond dat zo'n... contrast tussen die mooie klassieke gebouwen met die prachtige gevels en dan staat daar ineens zo'n lelijke plastieke dinosaurus.
Ja, hilarisch.
Ik denk dat ik nog eens terug moet gaan om het verhaal erachter te achterhalen.
Ja.
Maar wat ik ook, en dat vind ik eigenlijk algemeen in Duitsland fantastisch, je hebt altijd groen. Altijd parken in elke stad, waar dan ook. Mm-hmm. Ja, en ook daar zijn we gaan wandelen en op een gegeven moment kom je dan aan het huis van Richard Wagner.
Ah, de componist?
De componist.
Van die Walküre.
Ja, en de Ring des Nibelungen.
Juist.
We zijn niet in het huis zelf gegaan, maar we hebben gewoon langs de buitenkant bekeken.
Mm-hmm.
En Wagner ligt daar ook begraven in zijn tuin. Maar hij vond zichzelf beroemd genoeg dat zijn naam niet op zijn grafsteen moest staan.
Ja.
Dus dat is een lege grafsteen.
Want als hij in de tuin ligt van zijn eigen huis, kan je wel al raden wie dat er ligt misschien. Hè? Richard.
Dat wel, de Richard ligt daar inderdaad. En zijn hond ligt naast hem begraven.
Ah, ja. Nu, dit gezegd zijnde, we hadden het daarnet over opera. We hebben het nu over Richard Wagner. In Duitsland hebben ze toch in die renaissance het een en het ander verzetten.
Absoluut.
Het is niet normaal eigenlijk, hè? Die barokke bouwstijl, maar tegelijkertijd die muziekstijl die ermee gepaard gaat, de opera's die eraan verbonden zijn. De muziekstukken, zoals jij het hebt over de Nibelungen bijvoorbeeld, dat zijn dingen die echt wereldklasse zijn. Kan je daar ook nog iets meer te weten komen over dat leven van Wagner?
Ja, je kan sowieso het huis van Wagner bezoeken daar. Zoals hier hebben we dat niet gedaan, maar dat is een museum en je... waar hij meer over hem te weten komt. Je ziet ook waar hij gewoond heeft enzovoort. Dus dat is zeker een aanrader.
Was er iets speciaals aan zijn leven, dat van Richard Wagner?
Ik denk dat Richard Wagner vooral fan was van zichzelf ook.
Waar dan niks mis mee is.
Nee.
Zelfliefde, belangrijk.
Absoluut. Maar hij had ook wel geluk. Hij had de steun van de koning van Pruisen, Ludwig II, als ik me niet vergis.
Ja.
En dat heeft hem enorm geholpen.
Ah, ja. Natuurlijk, zijn talent heeft hem ook geholpen.
Absoluut.
Hè? Er is een reden waarom. Hè?
Ja. Dus ja, wat je buiten het huis van Wagner in Bayreuth kan bezoeken, kan je ook het Festspielhaus bezoeken.
Het Festspielhaus, wat houdt dat in?
Dat is eigenlijk echt een concertzaal die gebouwd is puur voor Wagners muziek. Want vroeger was het operahuis het grootste theaterpodium dat je had.
Ja.
Maar voor Wagner was dat niet groot genoeg. Dus hij heeft echt speciaal voor zijn muziek, waar zijn werk het beste tot zijn recht zou komen.
Heeft hij een... Wauw.
Ja.
Hoe geweldig is dat? Van grootheidswaanzin gesproken. Dus van, stel je voor dat ik een film maak en een baas van Kinepolis zegt tegen mij, ja, we hebben hier een zaal. Dan zeg ik, nee, sorry, is te klein. Ik moet een grotere zaal hebben.
Absoluut,
schitterend.
Ja. Het grapje is, langs buiten ziet dat gebouw er een beetje industrieel uit. Een beetje een boerderijachtige stijl ook. Het is een hele rare stijl. Maar die akoestiek daarbinnen is fantastisch.
Echt waar?
Dat was
beschrijf.
Echt. Dus we hadden daar ook een gids. Daar zal ik zo ook nog iets over vertellen.
Ja.
En die had een klein belletje mee. En wij zaten op iets van de 15e rij. Op verschrikkelijk oncomfortabele stoelen trouwens.
Neem
een kussentje mee.
Ja.
En zij ging zo wat rond. En overal waar ze stopte, belde, rinkelde ze dan een keer.
Ja.
En je kon waar dat ze ook stond perfect horen. En dan ging ze naar de orkestbak, die onder het podium eigenlijk zit.
Hmm.
Legde dat belletje erop en klikte daar toen op. En dat was ongelooflijk. Dat was ik superluid. Het was alsof dat eigenlijk door een speaker kwam. Dus dat toonde gewoon aan hoe fantastisch eigenlijk die akoestiek daar is. Daar is ook heel hard over nagedacht. Dus het geluid gaat daar eigenlijk... Dat gaat vanuit die orkestbak naar boven. En dat kaast dan eigenlijk tegen de achterwand terug in het publiek. Mm-hmm. Waar dat ook eigenlijk fantastisch maakt voor zangers. Waar dat die ook staan, podium, zonder microfoon, je hoort die fantastisch goed.
Wauw.
Dat is echt indrukwekkend.
Ja, dat is inderdaad de geluidsindustrialisering top.
Ik zou daar eigenlijk wel zo eens een keer Adele willen horen. Hello from the other side. Ik denk dat dat wel indrukwekkend kan zijn.
Ja, dat kan inderdaad. Amai, als die haar keel openzetten en dat weerkaatst dan achter jou, tegen het plafond en onder jouw voeten, terug naar je oren.
Ja.
Wauw. Ik zou Adele inderdaad er ook wel eens willen zetten. Dat is fantastisch. Dus Wagner's muziek, heb je die ook kunnen horen in de zaal?
Nee, dat helaas niet. Maar als je dat wil doen, Ben, elk jaar vinden daar de Bayreuther Festspiele plaats.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, een, ik denk bijna een hele maand, een festival rond die muziek van Wagner. Dus je kan daar dan Ring des Nibelungen gaan horen. Komen mensen van heiden en ver komen daar naartoe. Dat is altijd ook uitverkocht. Dus als je je tickets wilt hebben, rond december zou je best een alarmpje instellen om een ticket te bemachtigen.
Ja, het is een snelweg, zegt. Lisa, nadien ben je met de bus richting een idyllisch plekje gereisd. L'Ermitage. Maar dat spreek ik niet goed uit, zeker. Hè? Hoe zeggen de Duitsers dat?
De Hermitage.
De Hermitage.
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, Hermitage, dat woord kan je eigenlijk ook een beetje vertalen naar kluizenarij.
Ja.
En dat bevindt zich eigenlijk in het midden van een bos. En dat is rond 1616 in de handen gekomen van het markgraafschap. Ja, zijn naam ben ik nu kwijt, maar de markgraaf die het daar bemachtigde, de eerste keer dat daar eigenlijk iets gebouwd was, was dan in 1616. Maar... Ja, een beetje tegenstrijdig, want je zou denken van iemand van adel heeft hij daar eigenlijk een heel eenvoudig paleis neergezet. Hij wou daar echt als een kluizenaar leven, dus die hoflieden die liepen daar rond in monnikskleren. Simpel eten, die kamers ook een beetje eenzame, coole cellen. Dus dat was heel...
Cisterciensers, ja.
Ja, absoluut. Heel simpel.
Ja.
Maar ja, in het midden van het bos, dus eigenlijk prachtig. En nu komt Wilhelmina weer naar voren.
Oké, daar is ze weer.
Daar is ze weer, ja, inderdaad. Want Wilhelmina heeft de Hermitage als verjaardagscadeau gekregen van Frederik.
Ook al?
Ja, gelukkige verjaardag, hier is een paleis.
En zij zei, potverdegge, dit is geen paleis, dit is een kluizenaarsboerderij eigenlijk.
Exact. En,
ik heb dat gelijk ook. Ja.
Zij, van eigenlijk zodra dat ze de sleutel in handen had, is zij beginnen met dat te herbouwen... Er zijn allemaal tirlantijntjes bijgekomen, hoewel dat ze... Want dat hebben we ook bezocht, dat is het oud paleis daar. Je kan nog wel zo gaan kijken hoe dat die Hermitage er oorspronkelijk uitzag in 1616.
Mm-hmm.
Dus dat heeft ze wel behouden, maar er is een heel nieuw paleis bijgekomen. Er zit een orangerie, ze heeft daar helemaal aan tuinarchitectuur gedaan. Dat is prachtig om hier rond te lopen.
Ja, ondernemend is ze wel, hè?
Ja,
toe.
Absoluut. En dat is echt ook de reden waarom dat er... tegenstrijdige mening zijn over Wilhelmina. Je had enerzijds die gids dan in het operahuis, die zoiets had van, wat een bitch.
Ja.
Maar dan hadden we ook een gids in het festspielhuis van Wagner en ook in die Hermitage was dezelfde. En zij had ook die biografieën van Wilhelmina gelezen en zij zei van, dat is een fantastische vrouw. Die waren wel verliefd, Frederik en Wilhelmina. En je kunt ook niet ontkennen dat Wilhelmina uit die drang voor iets te kunnen doen... wel een stempel heeft gedrukt op Bayreuth. Dat heeft van Bayreuth echt het cultuurcentrum waar je maakt voor een
ze
lange tijd.
Ze deed de dingen bewegen.
Absoluut.
En ik denk dat misschien haar manieren niet altijd correct waren, maar ze wilde wel vooruit. En dat vind ik dat haar siert en het intrigeert. Want anno 2024, 2025 zijn we er nog over bezig.
Absoluut.
Dus absoluut. Wat een inspirerend persoon is dat eigenlijk.
Als je trouwens meer over Wilhelmina wilt weten, ze verkopen ook in Bayreuth een ticket Wilhelmina on Tour.
Ja.
En ik denk dat dat iets van €18 is, waarmee dat je dan de verschillende gebouwen die door Wilhelmina, waaronder het Operahuis en de Hermitage, kan bezoeken. Ik heb trouwens ook nog een heel fun fact over de Hermitage.
Ja.
Ken je de Netflix-serie Die Keizerin?
Nee.
Dat gaat over Sissi.
Ja.
En eigenlijk heel veel van die scènes zijn opgenomen in de Hermitage.
Ah ja.
Dus die tuin, dat is op een gegeven moment ja, een soort, geen doolhof, maar allemaal hoge heggen en een heel lang pad. En je hebt een scène waarop dat zij op haar paard echt vlamt door die tuin. Dat is daar opgenomen.
Ah, ja, ja, ja.
En je kan ook op de website van Bayreuth Toerisme, kan je ook zien van, oké, als ik voor de grote Sissi-fans, waar dat overal in Bayreuth die verschillende scènes zijn opgenomen.
Ah, ja, ja, ja.
Dus echt heel, ja, echt een aanrader, heel indrukwekkend.
Zeg, in dat paleis van onze vriendin Wilhelmina, daar valt toch ook een en ander over te vertellen, neem ik aan.
Ja, absoluut. Dat nieuwe paleis, daar heb je trouwens een hele leuke orangerie waar je goed kan lunchen. Mm-hmm. Dus zeker een aanrader. Maar wat ik het meest indrukwekkende vond van eigenlijk bijna heel de Hermitage, was de buitenkant van dat nieuwe paleis. Dat was allemaal bekleed met stenen uit het Fichtelgebirge. Dus, maar heel mooi, dat lijkt heel erg op een mozaïek. Ik denk dat wij daar allemaal zo wat hebben op zitten staren van... Ja, eigenlijk aan het balen dat we geen vergrootglas bij hadden.
Ja.
Super indrukwekkend. Dus,
wow. Ja. Schitterend. En die mozaïek, waar komen die steentjes vandaan?
Van het Fichtelgebirge. Dat is niet zo ver van Bayreuth.
Nu zijn we er. Dat het Fichtelgebirge. Hoe situeer je dat?
Goh, dat is ook wat Noord-Beieren. Niet zo lang rijden van Bayreuth. Dus ik denk dat als er mensen zijn die graag zo'n stad met wat natuur combineren, dat dat eigenlijk een ideale combinatie is. Ook mm-hmm. heel tof om te fietsen, want je denkt misschien Bergen, help, maar ze hebben daar hele mooie wielrenroutes uitgewerkt.
Oké.
Okay. Dus een absoluut aanrader.
En het is niet echt een gebergte zoals de Cols van de Mont Blanc en dat soort
van... Nee, je gaat stevig op je trappers moeten gaan staan, bepaalde stukken, maar op zich zal wel.
Het is te doen. Nu, dat gebergte maakt deel uit van het Frankisch Zwitserland, Frankische Schweiz.
Ja.
Niet te verwarren met Saksische Schweiz. Wat is het verschil daar, ja? De locatie neem ik aan.
Ja, onder andere.
Onder andere, ja.
Nee, ik heb alle twee eigenlijk al bezocht en ik vind Saksisch-Zwitserland fantastisch. Ik raad daar ook altijd iedereen aan. Maar daar heb je voornamelijk zo die rotsen en daar zou ik voornamelijk gaan hiken.
Mm-hmm.
Waar dan bij het Frankische Schweiz, dat is minder rots zou ik zeggen, meer heuvelachtige gebieden waar je ook goed kan fietsen.
Mm-hmm.
Wij zijn daar wat gaan wandelen. We zijn daar Giezenbook, als ik me niet vergis.
Ja.
Dat was eigenlijk een prachtig uitzichtspunt. Dus je hebt daar een rivier die daar stroomt. Je komt daar tot rust. Je kunt je daar wat schuilen voor de regen, als het zo is.
Mm-hmm.
Maar dat was echt...
Een prachtig uitzichtspunt. Daarna was het natuurlijk tijd om je innerlijke speleoloog op een veilige manier naar boven te laten komen. Want je bent in het hol van de duivel gedoken. Ja, Teufelshöhle in Pottenstein.
Ja.
Een Teufelshöhle, dat betekent duivelshol, zoals ik al zei.
Mm-hmm.
Maar goed, ik voel me niet geroepen om in het duivelshol te kruipen. Jij wel dan?
Ik had ook mijn bedenkje, laat je eerlijk zijn. Nee, maar het is wel is indrukwekkend, want dat is iets dat miljoenen jaren oud is.
Ja.
Dat is door de jaren heen gevormd. En wij hebben daar dan een rondleiding gevolgd. Iets van 45 minuten zijn we daar dan doorgegaan.
Het is een grot.
Het is een grot, ja. Maar het is daar 9 graden.
Constante temperatuur.
Constante temperatuur, dus als je in de zomer komt, ideale afkoeling. In de winter, goede opwarming, als je daar lang buiten zit.
Ah, ja. Hoe diep gaat dat zo?
Goh, wij zijn iets van een 400 treden naar beneden gegaan.
Dat is al pittig.
Ja, maar in etappes, dus dat was goed te doen.
Ja.
Het was, wat ik wel moeilijk vond, is je mocht dat daar niet aanraken, want dan kun je dat ecosysteem wat verstoren.
Klopt.
Maar dat is daar ook wel nat, want je zit in een...
Grot.
Grot. Dus het was wel...
Wat een fantastisch gesprek dit.
Ja.
Mag niks aanraken.
Nee, je mocht niks aanraken.
Het was glad.
En het was glad. Ja. Dus we hebben zo af en toe zo iemand bij zijn kraag omhoog moeten hijsen. Dus je moet af en toe wel wat oppassen, maar op zich is daar ook wel verlicht.
Het was een druk bezette dag, maar dat is niet erg, want je bent achteraf nog gaan dineren. Wat eet je zo na zo'n drukke dag daar in de buurt?
Goh. Ja, ik ben wel fan eigenlijk van de Duitse keuken. Dat is vaak zo. Ik vind dat geniaal eigenlijk, dat je op restaurant kunt gaan in Duitsland en gewoon gekookte aardappelen kunt krijgen. Dat gaat je in België gewoon niet zo snel krijgen. Ik vind dat wel grappig.
Maar dat krijg ik thuis ook elke dag. Ik weet niet of ik dat daar wil eten.
Ja, maar ik ben zo, als je zo lang op reis bent en elke avond op restaurant moet, dan ben je blij dat je zo'n beetje het thuisgevoel krijg. Dat is een gekookte patat.
Als ik thuis kom na een reis, een persreis, wat dan ook, een boterham met kaas, wauw. Echt waar.
Absoluut.
Dat lijkt alsof je een fantastische, exotische plant eet zijn op dat moment. Ja, dat is zo. Maar dus, wat heb je dan gegeten? Heb je dan gekookt op dat kartoffelen bieten? Ja.
Ja.
Ik ben altijd fan, in Duitsland, van zo die slaatjes.
Ja.
Oh, zo de koolsla. Oh my god. Zo dat zoet-zure. Mm-hmm. Echt waar, dat is zo lekker.
Ja, ik heb, ben al heel vaak in april in Duitsland geweest, dat is raar dat ik dat misschien zo zeg, maar april is zo spargelseizoen, aspergeseizoen.
Aspergeseizoen, ah ja, ja, ja.
En Duitsers zijn heel trots op hun asperges, want dan kom je in een restaurant en elke kaart staat er asperges. Asperges met patatten, asperges in een salade met aardbeien.
Wow. Wat? Ja. Met aardbeien?
Ja, en dat is een hele normale combinatie daar.
Ja.
Dat is ook weer zo wat dat zout en dat zoete dat daar samenkomt.
Spargel met aardbeien. En wat nog?
Ja, ik denk zeker zo als je een stevige wandeling hebt gedaan, het heeft wat geregend, je hebt het wat koud, het beste dat je dan kunt bestellen is spätzle.
Spätzle. Dat is ook zo'n aardappelpasta, zeker? Het is pasta.
Ja, dat is een pasta met heel veel kaas.
Ja,
heerlijk. Fantastisch.
Heerlijk, ja, inderdaad.
De Duitse mac and cheese.
Ja, vooral veel. Ja. Veel. Veel en genoeg. Kopieuze maaltijd. Kopieuze maaltijd.
Je gaat nooit meer honger van tafel in Duitsland.
Nee, dat is inderdaad een feit. Dat is inderdaad een feit. Goed, het labyrinth. Kunnen we het daar nog over hebben?
Ja, dat is het grootste rotslabyrinth van Europa.
Lisa, wat is een rotslabyrint?
Ja, het is niet een doolhof zoals je misschien in de Harry Potter film zou zien, waar mensen dan verdwijnen. Maar het is eigenlijk een, toch de vijzenlabyrint dat wij hebben gedaan in Louisenburg. Dat gaat eigenlijk helemaal naar boven, maar je moet je zo soms heel klein maken, heel smal maken. Dus je moet wel tussen rotsen kruipen om erdoor te geraken. Dus je koopt aan de ingang een ticketje.
Ja.
En dan gaat je helemaal naar boven en dan terug helemaal naar beneden via allemaal rotsen. Dus het is op...
Dus zo met trapjes ook en laddertjes of zo?
Ja, de stenen hebben eigenlijk een soort van natuurlijke ladder gevormd voor je. Ja.
Ah ja. In Louisenburg, het velzenlabyrinth. Dus ze weten wanneer je erin gaat, maar of je ooit nog terugkomt...
Grote vraag.
Dat was de vraag. Heb je dat met een gids gedaan?
Ja, wij hebben dat met een gids gedaan. Ja, om zo ook een beetje meer achtergrond te krijgen over wat is dit. Ik kon ook wat vertellen over de fauna en flora daar.
Wanneer was dat gebouwd, bijvoorbeeld, dat labyrinth? Was het ook in de Renaissance tijd, barok of zo? Opkomst van de vrije tijd. Kan, hè?
Ja, dat kan. Ik weet, het was er wel ook al toen ons Wilhelmina er was, maar ze is er wel nooit geweest, denk ik, als ik me goed herinner.
Wilhelmina, die vindt dat te min, hè, vraag.
Waarschijnlijk.
Allee, kom al, labyrinth.
Die luistert liever een beetje naar een opera.
Marissa, we weten allemaal, een reis draait niet alleen om plekken en ervaringen, het draait ook om mensen. Wie is voor jou de figuur van deze reis geweest?
Ik denk dat we niet anders kunnen zeggen dan dat het Wilhelmina was.
Ja. Onze vriendin, ja.
Ja, gewoon zo'n figuur dat veel meningen naar boven brengt. Dat vind ik interessant. You can love her, you can hate her. Je kan het ook wel in het midden laten, maar je kan niet ontkennen wat voor prachtige cultuur dat zij daar heeft neergezet.
Mm-hmm.
En een beetje vrouwenpower
mag
er zijn.
Vrouwenpower, ik heb weer een woord bijgeleerd. Wat een neologisme, schitterend. Nee, fantastisch. Dus we kunnen er alleen maar over duidelijk zijn. Wilhelmina, we spreken nog over haar zoveel jaar na haar dood. En dat wil zeggen dat je echt onsterfelijk bent geworden. Lisa, dankjewel voor je inspiratie.
Dankjewel dat ik mocht komen.
Wat wordt de volgende tocht?
De volgende gaat naar Berlijn.
Oh,
met de nachttrein.
Met de nachttrein nog wel. Wauw, ga je daar clubben in Berlijn? Want dat doen mensen namelijk, hè?
Ja,
Berghain,
dat is ook UNESCO-werelderfgoed, de Berlijnse techno. Maar wij gaan de culinaire geneugtes van Berlijn opzoeken.
Wauw.
Heel veel sterrenchefs daar, heel veel goed eten, atypische Duitse keuken, modern, vegan, heel veel opties. Dus ik ben benieuwd.
Ja, maar ik denk dat jij zeer goed af bent. En aan jou, beste luisteraar, dankjewel om te luisteren. Dankjewel aan Lisa Berendsen om haar kunde hier eventjes ten toon te spreiden. Het was bijzonder interessant. Luister zeker ook onze andere afleveringen, want die zijn minstens zo interessant. Tot binnenkort in het prachtigste land, Duitsland, vakantieland. Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale für Tourismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.